Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ook vanavond ieder zeer hun goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Doen wij ook vanavond belijdenis met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, en zingen in aansluiting de belijdenis: mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers is mijn rotsteenwezen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbare woord, wat u vanmorgen vindt opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het evangelie van Johannes, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. We zingen in aansluiting erop de belijdenis uit Psalm 62. En daarvan het eerste vers, en mocht dat zijn, met heel uw hart. En daarna wordt u verzocht om met aandacht en eerbied te luisteren naar de schriftlezing die u dus vanavond vindt in Johannes 1, de versen 1 tot en met 14.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een man van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dienen heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. welke niet uit den bloede, nog uit den wil des vleeses, nog uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord heeft vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid al des enige geboren zoon van den Vader, vol van genade en waarheid.
Zie op de slang en je zult genezen worden. Kinderen, jullie weten ongetwijfeld wie die woorden gesproken heeft. Het was Mozes in de woestijn. En je weet ook wel wat er gebeurd was, denk ik. Het volk had weer opnieuw tegen God gemurmureerd, tegen God opgestaan. En gezegd, waren we maar in Egypte gebleven. En toen zond God vurige slangen. Slangen, als je daardoor gebeten werd, zou je een langzame, maar verschrikkelijke dood sterven. En toen, in Gods genade, mocht Mozes een koperen slang maken op een stang en die opheffen. En tegen de mensen zeggen, zie op die slang en zult genezen zijn van die dodelijke beet. En kinderen, je begrijpt wel, je moet wel een grote dwaas zijn om dan niet te kijken. Maar nu heeft de Heer Jezus zichzelf vergeleken bij die koperen slang. En hij zegt dat als de slang in de woestijn verhoogd moest worden, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. En dan duidt de Heer Jezus op dat aangrijpende feit dat hij aan het kruis genageld zal worden. Verhoogd zal worden aan het kruis. Waarom? Opdat een ieder die op hem ziet, genezen zou worden van een beet die nog veel verschrikkelijker gevolgen heeft dan de beet van een slang. Namelijk de eeuwige dood. En wat zou je dan een grote dwaas zijn, als je niet zou zien op de Heer Jezus. Als je toch gewoon doorleeft. En gemeente, het raakte mij weer bij het lezen, en het heeft u misschien ook wel geraakt, jou, dat er tot tweemaal toe zo aangrijpend staat: en de wereld heeft hem niet gekend. En het volgende vers: en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoor jij daar ook nog bij? Hoort u daar nog bij? Bij degenen die de Heer Jezus niet kennen, die weigeren om op hem te zien, die hem niet begeren aan te nemen als het enige middel tot zaligheid. Mijn liefde gemeente, het is voor mij elke keer weer een groot voorrecht en een groot wonder, dat ik in al die 25 jaar van mijn ambtelijke bediening, elke keer aan het begin van het jaar, u en jullie, mijn oude gemeente, mag ontmoeten rondom het woord. En u ook van harte veel heil en zegen toe mag bidden voor dit komende jaar. Maar gemeente, in het licht van onze tekst, in het licht van wat ik zo even zei, heb ik maar één nieuwjaarswens. En dat is deze. Dat vanavond jij, u, als je nog wandelt op die brede weg, als je de Heer Jezus nog niet kent, dat je hem vanavond zien mag. En dat zijn liefde, zijn opzoekende liefde, je hart verbreken mag. En dat je aan zijn voeten terecht mag komen. Zoals eenmaal ook de Heer Jezus sprak over die tollenaar in de tempel. Wat zou het rijk zijn als jij vanavond die tollenaar werd. En dat je vanwege je zonde je hoofd niet durft op te heffen. En het hier in je bank uitroept vanavond. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zou het het jaar worden van Gods eeuwig welbehagen. En voor Gods kinderen bid ik dat je vanavond en in dit komende jaar mag leren en steeds meer mag leren wat apostel Johannes komt te getuigen. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en vol van waarheid. Ik dacht er vanmiddag nog over. Gemeenten en vooral mag ik dat dan zeggen. Tot Gods kinderen. Wat zou het toch rijk zijn, als vanavond gelden mag, en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Is het je daarom te doen, om hem te mogen zien, zie op die verhoogde slang, om nou te zien op die wonden van Christus, en daarin alle vertroosting te vinden, de Heer geven, dat het zo voor de Ebenezer gemeente een gezegend jaar mag worden. Met de hulp des Heeren willen we dan op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar stilstaan bij de woorden die u vindt in Johannes 1. En daarvan het 14e vers, waar we het woord des Heeren onze tekst lezen. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Met de hulp des Heeren willen we dan vanmiddag stilstaan bij een drievoudig onmisbaar wonder. Drie gedachten daarbij. Allereerst, het woord is vlees geworden. In de tweede plaats, het woord heeft onder ons gewoond. En in de derde plaats, wij hebben de heerlijkheid van het woord aanschouwd. Een drievoudig, onmisbaar wonder. Allereerst, het woord is vlees geworden. Het woord heeft onder ons gewoond. En nou komt het daar ook op aan. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heere geven het vanavond uit enkel en alleen genade. We gaan er met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 98. En daarvan de tweede en ook het vierde vers. Hij. En dat is het wonder, het eeuwige wonder. En dat het ook vanavond zo mag zijn. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dat het dan ook persoonlijk mag worden. Zijn trouw aan mij nooit gekrenkt. 98, de versen 2 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, met de hulp des Heren willen we dan stilstaan bij wat we met elkaar lezen in Johannes 1, het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid des enige geborene zoon van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. We zullen dan stilstaan bij een drievoudig, onmisbaar wonder in uw, in jou en in mijn leven. Allereerst dat het woord is vlees geworden. In de tweede plaats dat het woord onder ons heeft gewoond. En in de derde plaats dat wij de heerlijkheid van dat woord hebben aanschouwd, hebben gezien. Een drievoudig, onmisbaar wonder. En leg nou vanavond jou en uw en mijn leven ernaast, ken ik dat drievoudige wonder. Allereerst begint Johannes te zeggen, en het woord is vlees geworden. Kinderen, wie wordt toch bedoeld met het woord? Wie is er nou vlees geworden? Twee uitdrukkingen waarvan je zegt, wat zou daar nou toch mee bedoeld worden? Het woord. Wel, als je lezen kunt, lees dan maar even met mij mee naar het eerste vers van het eerste hoofdstuk. En dan staat daar, in den beginnen was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Er zijn twee dingen die je direct al opvallen. Allereerst begint Johannes zijn evangelie zoals de Bijbel begint. In den beginnen. Dus hij verwijst naar de tijd van de schepping. En de tijd daarvoor, de eeuwigheid. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus als het gaat over het woord, dan wordt daarmee God bedoeld. En toch hebben we dan nog niet het rechte zicht op dat woord. Want wat staat er van het woord? En door hetzelfde zijn nu alle dingen gemaakt. En daarom wordt hij het woord genoemd, omdat hij sprak. Er zij licht. En er was licht. Over wie zou het hier dan toch gaan? Over God de Vader? Over God de Zoon? Of over God de Heilige Geest? Wel, Johannes geeft het antwoord op die vraag als we verder lezen in een van zijn brieven. En dan horen wij hem het volgende zeggen. Dan moet je goed opletten. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, daar komt het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dus als hier Johannes het heeft over het Woord, dan heeft hij het over God, maar wel in het bijzonder over de tweede persoon van die goddelijke drie-eenheid. Vader, het Woord, de Heer Jezus Christus en de Geest. Het woord, daarmee bedoelt hij dus in het bijzonder Christus, de Heer Jezus, de Zoon van de Vader. En hij noemt hem het woord, omdat door zijn spreken, alle dingen gemaakt zijn. En het mag ook zien op het ambt van de Heer Jezus dat hij profeet is. En dat hij door zijn woord de weg der zaligheid onderwijst. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus is vlees geworden. En nu heb ik aan jou een vraag. Waar is de Heer Jezus vlees geworden? Ik denk dat de meeste kinderen met het kerstfeest nog in hun achterhoofd zullen zeggen, dat is in Bethlehem, in de stal. Daar is de Heer Jezus vlees geworden. En ik begrijp dat, kinderen. Maar je zult iets anders moeten leren. En kind van God, gaat u het begrijpen wat ik bedoel? Want waar is de Heer Jezus vlees geworden? Niet in de stal van Bethlehem. Sommige mensen denken wel eens dat de Heer Jezus zo als kind uit de hemel neergelegd is in de stal van Bethlehem. Maar zo is het niet. Als dat waar was, dan kon jij nooit in de hemel komen. Was voor jou eeuwig kwijt. Dominee, wat zegt u nou? Ja. Als dat waar was, kon ik niet zalig worden. Waarom niet? Wel, het grote geheim, geliefde gemeente. Het woord is vlees geworden. Weet je waar dat geheim gebeurd is? In Nazareth. En waar? In de baarmoeder van Maria. Daar is het woord vlees geworden. Daar is de Zoon van God afgedaald. In de baarmoeder van Maria. En daar heeft hij mijn vlees en bloed aangenomen. Daar heeft God zich verenigd met de menselijke natuur. God verenigd in een kleine speldenknop. Waar de eicel van Maria door de overschaduwing van de Heilige Geest, die heerlijke persoon, de Heer Jezus, ontvangen werd. Zijn heilige ontvangenis. Daar moet je nou eens even over mediteren, gemeente. In stilheid hier of thuis. Daar is hij vlees geworden. Zo diep vernederde zij zich, dat hij indaalde in de baarmoeder van Maria. Daar gelegd werd. Aan de navelstreng van Maria. God verenigde zich daar met mijn vlees. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Daar gebeurde het allergrootste wonder. Niet in de kribbe hoor. Dat was het gevolg ervan. Maar het grote wonder is gebeurd in Nazareth. In dat stille verachte dorpje. Daar kwam God zo. En daalde in de baarmoeder, werd gelegd aan de navelstreng, en daar groeide hij, langzaam, totdat hij 9 maanden later gelegd werd in de stal van Bethlehem. En geliefde gemeente, waarom is die heilige ontvangenis in de maagd Maria alleronmisbaarst voor mij? Omdat ik, als de Heer het gaat leren door genade, het is niet alleen dit kwaad, Heere, dat roept om straf, mijn overtredingen van uw heilige wet, nee, Heere. Maar ik ben in zonden ontvangen en geboren. Ik doe niet alleen zonden, maar ik ben zonden. En dat maakt het wonder zo groot. Dat waar ik ontvangen ben in zonden, waar ik als een onreine ter wereld kwam, daar wilde nou de Heere beginnen met zijn zaligmakend werk. Ga je begrijpen, gemeente? Als hij uit de hemel gekomen was en neergelegd was in de stal van Bethlehem, was het voor mij eeuwig kwijt. Maar nu, het woord is vlees geworden in de baarmoeder van Maria. Daar is hij mij in alles gelijk geworden, zoals jij ontvangen bent. In de baarmoeder van je moeder. Zo is Christus ontvangen. in de baarmoeder van Maria, omdat daar mijn zondige bestaan begonnen is. Liefde gemeente, dat je vanavond zien mag met ogen des geloofs en dat je stil mag zijn bij dat wonder. Het woord is vlees geworden daar in Nazareth. Ik geloof in de heilige ontvangenis, in de maagd Maria. Mag je het vanavond door genade belijden, ook voor mij, dat dat de grote nood wordt van je ziel. Heren, ik doe niet alleen zonde, maar ik ben zonde. Mijn hart is één grote fabriek van ongerechtigheden. En dat komt omdat het onmogelijk is dat een onreine een reine voortbrengt. Wij zijn allen kinderen van Adam. En daarom moest het woord vlees worden. Dominee, waarom staat er dan niet het woord is mens geworden? Dan had ik dat misschien toch nog wat beter kunnen begrijpen. Maar er staat het woord is vlees geworden. Wel, dat woord dat duidt erop dat de Heer Jezus in de baarmoeder van Maria mijn vlees en bloed heeft aangenomen met al zijn zwakheden. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus waarachtig mens geworden bent zoals ik het ben. Die vermoeid kan raken. Die honger heeft. Die verdriet heeft. Die eenzaamheid voelt. Die pijn leidt, dat heeft hij aangenomen in de maagd Maria, mijn vlees, uitgenomen de zonde. Daar wil hij alle nadruk op leggen. Hij kwam niet met een volmaakt lichaam op deze wereld, zoals Adam en Eva geleefd hebben in de staat der rechtheid. Nee, hij heeft datzelfde vlees aangenomen dat ik omdraag. Dat vlees aan de verdoemenis onderworpen. Dat vlees dat de gevolgen omdraagt van de zonde. Dat heeft hij aangenomen. Waarom? Waarom moest het woord vlees worden? Indalen in de maagd Maria. Om als mens, als vlees, te kunnen lijden en te kunnen sterven. Omdat ik in dit vlees gezondigd heb, moest hij in het vlees komen. Om tot zonde gemaakt te worden. Om zondaren zalig te maken. Geliefde gemeente, hij moest vlees worden. Waarom? Om aan het kruis onder de toren van God te ondergaan. Om de toren van God te dragen. En daar aan het kruis met de hoogste prijs te betalen. Met zijn bloed, met zijn leven. Het woord is vlees geworden. Is dat wonder voor u, voor jou, het wonder geworden. Het woord is voor mij vlees geworden. Omdat ik met David geleerd heb. Heere, ik ben in zonde ontvangen en geboren. En dat maakt mij tot het voorwerp van uw toren. Wat is het dan een eeuwig wonder, gemeente? Het woord is vlees geworden. Onze tweede gedachte. En het heeft onder ons gewoond. Wel, dat is allereerst gewoon letterlijk zoals het daar staat. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is opgegroeid, om het zo te zeggen, in Nazareth. De kinderen uit het dorp hebben met de Heer Jezus gespeeld. Hij heeft onder ons gewoond. Ze hebben gezien hoe hij volwassen man werd. Hoe hij een baard kreeg. En hoe hij voorging in de synagoge. Hoe hij wonderen deed. Hoe hij gesproken heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 33 jaar heeft hij onder ons gewoond. Sta er overigens wel bij stil, gemeente. Wat dat geweest moet zijn voor de Heer Jezus. Om te wonen te midden van zondaren. Hij met zijn reine ziel. Die de zonde zo haten. Waar de zonden als vurige pijlen zijn ziel doorwonden. 33 jaar heeft hij gewandeld. Te midden van de pestwalm van de zonden en de ongerechtigheden. Hij heeft onder ons gewoond. Maar gelieden, als wij dat woord verder onderzoeken, dan staat er in het Grieks, hij heeft onder ons getabernakeld, staat er letterlijk. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus, en dat is het beeld wat Johannes hier gebruikt, onder ons gewoond, getabernakeld heeft, en dan roept hij het beeld op van de tabernakel, zoals die meeging en meereisde met het volk Israël door de woestijn. En de tabernakel, daarin bevond zich de ark met het verzoendeksel. En de Heere zei, daar wil ik wonen. Daar sprak hij tot zijn volk. En zo is de Heer Jezus de tabernakel. Hij is de weg waardoor zondaren met God verzoend kunnen worden. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond om de weg te zijn waardoor verloren zondaren weer met God verzoend kunnen worden. De ark, de tabernakel, het was het beeld waarin de Heere aan zijn volk zei, ik wil te midden van u wonen. Luister maar, zoals we daar iets over lezen bij de profeet Ezechiël. En mijn tabernakel zal bij hen zijn, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan schrijven onze kanttekeningen daar zo mooi bij. Dat ziet op de genaderijke inwoning van God onder en in zijn kerk met zijn woord, geest, gunst en zegen. Is er niet iets heerlijkers dan dat Christus door zijn woord en geest gaat wonen in je hart en heeft onder ons gewoond? Dat is het wonder voor Johannes. Hij heeft intrek genomen in mijn hart. Hij is in mijn hart komen wonen, de Heer Jezus, door zijn woord en geest, in die beestenstal, in dat hart dat in zonde ontvangen en geboren is. Daar is hij in komen wonen. En de Heer Jezus, hij zegt het zelf, luister maar. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Hoor je dat? Dat Heer Jezus dus door zijn woord en geest in het hart komt wonen. Dat brengt natuurlijk bij die vraag. Woont de Heer Jezus ook in jouw hart? Is hij ook de koning van jouw leven? Kinderen, dan denk ik heel eenvoudig aan de geschiedenis van Zacchaeus. Zacchaeus wilde de Heer Jezus wel zien. En hij klom in die boom. En toen stond de Heer Jezus onderaan die boom. En hij zegt, kom jij eens uit die boom, Zacchaeus. Want ik moet heden in uw huis komen. Staat dat er? Ik moet in uw huis blijven voor altijd. Neem ik intrek in jouw hart. En heeft de Heere dat dan alles tegen gezegd? Kom eens uit die boom. Kom eens uit dat oude leven. Kom eens uit de duisternis tot mij. Is dat wonder gebeurd in je leven? Dat de Heere sprak, kom eens uit die boom. Want ik moet heden in je huis blijven. Het is de bekende rijl die daar zo mooi op wijst. Dat het grondwoord wat hier Johannes gebruikt in het Grieks, dat dat duidt op een blijvend wonen. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen Zacchaeus zegt, ik moet in jouw huis blijven. Oh, wat is dat een wonder, mag ik dat dan vanmiddag eens zeggen tot Gods kinderen. Dat de Heer Jezus, wanneer hij intrek genomen heeft in je hart, door zijn woord en geest, hij er nooit meer uitgaat. Hij blijft daar. Waar hij eenmaal zijn heerschappij in het hart heeft opgericht, zal hij altijd bij zijn kerk blijven. Hij zal zijn kerk nimmer meer verlaten. Ik ben met u tot aan de voleinding der aarde. De Heere kan zijn werkingen wel inhouden. In het bijzonder als zijn kind van hem afdwaalt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. En als de Heere zich stilhoudt, dan is dat voor Gods kinderen bitterder dan de dood. Als ze die gemeenschap moeten missen met hem. O, wat is dan een wonder dat hij blijft. Want door diezelfde geest wekt hij het hart weer op om terug te keren. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan is hij er die weer dat heimwee wekt. Naar die omgang en de gemeenschap met God. In het hart. Blijft hij dan altijd bij mij? Maar zal iemand zeggen, hij is toch in de hemel. Hoe kan hij dan ook toch in mijn hart wonen? Wel, die vraag is een herkenbare vraag. En als u thuis bent in onze catechismus, weet u dat die vraag ook gesteld wordt. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij beloofd heeft? En dan luidt het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op deze aarde en woont hij daar niet meer. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hoor je dat, kind van God? Hij zal je nooit alleen laten. Hoe ver je ook afgedwaald bent. En hoe ver je ook van hem verwijderd bent. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. En daar ligt een diepe troost in. Dat je dat ook vanavond mag zien. Je bent nooit te ver afgedwaald om tot hem weder te keren. En hij zal zijn geest nooit van je wegnemen, die hij eenmaal geschonken heeft. En tenslotte ligt er ook deze diepe gedachte in. Hij heeft onder ons gewoond, letterlijk rondgewandeld, 33 jaar. Door zijn lieve geest woont hij in het hart van zijn kerk. Neemt hij daar intrek in, reinigt hij het door zijn dierbaar bloed. En mogen ze meer en meer aan hem gelijkvormig worden. Maar tenslotte ligt in dat woord ook een heerlijke belofte. Luister maar. Want dan lees ik in Openbaring 21. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Volk des Heren. Dat is de toekomst die wacht. Dat Hij, de Heer Jezus, de tabernakel Gods, nederdalen zal. En bij de mensen wonen. Bij zijn kerk wonen. Op het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zullen wij hem zien. Dan zullen wij hem zien, het Lam. En dan zullen wij altijd bij hem zijn. En gemeente, wat zal dat zijn? Als je altijd bij de Heer Jezus zal zijn. Als er nooit een zonde zal komen die scheiding maken zal. Als hij al de tranen van de ogen wissen zal. Als daar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Als je daar mag wandelen in de straten van goud. Als je daar altijd zijn vriendelijk aangezicht in gunst tot je gewend mag aanschouwen. Als je daar volmaakt de liefde mag ervaren en in wederliefde met hem mag wandelen. Als je daar mag staan met de zangers aan de glazen zee, met de ouderlingen, met de ganse kerk, je kroon aan zijn voeten neerleggen en zingen van hem, aanbidden, gij zijt het Lam dat ons gode gekocht. Om het eeuwige halleluja aan te heffen. Om daar in die storeloze, eindeloze eeuwigheid altijd bij hem te zijn. En dat het waar wordt. En dan zal God alles en in allen zijn. Is daar in je hart een heimwee. Naar die tabernakel Gods die nederdalen zal. Om dan altijd bij hem te zijn. En dan hoor ik het Paulus zeggen. En ik wenste wel onbonden te zijn. Om altijd bij Christus te zijn. Heb je dat heimwee ook? Heb je dat verlangen ook? Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. De kerk mag op weg zijn met Mozes, zien op de vergelding des loons, op de erfenis die bewaard wordt voor al zijn kinderen. Wat zal dat toch zijn, als je dat witte kleed der overwinning mag dragen, de kroon der overwinning en de palmtak in de hand, om dan eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Liefde gemeente, dat tweede wonder. En heeft onder ons gewoond. Woont hij in je hart, tabernakelt hij. Heeft hij daar het bloed der verzoening gestort, zodat je mag weten van Gods verborgen omgang. We gaan er eerst van zingen, gemeente. Uit Psalm 25. En dan van het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Na zijn vreeverbond getoond. We gaan het zingen. 25. En dan van het 7e vers. Thank you. gemeente, dat even terzijde, maar dat ontroert mij nog steeds als ik u mag horen zingen zoals ik dat al de eerste keer in mijn leven hoorde toen ik als student ook hier voor het eerst in uw midden mocht voorgaan. Het is ontroerend om u zo te mogen horen zingen, jullie te mogen zingen. Maar zullen we nou eens naar de psalm gaan die we met elkaar gezongen hebben? En wie verlangt er nou vanavond om zalig te worden? Wie verlangt er om de Heer Jezus te mogen kennen als je zaligmaker? Steek je vinger dan eens op en zeg: Heer, hier zit er een. Hoe dan? Nou, dat hebben we met elkaar gezongen. Het heilgeheim, dat is het wonder van zalig worden, wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrede verbond getoond. Dat wil zeggen dat de Heer je dat beloofd heeft. Dat je dat geven wil bij de heilige doop. Hoe dan? De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Zul je nou opletten? En wat is nou nodig dat je vraagt met Bartimeus: Heere, open vanavond toch mijn blinde zielsogen. Zul je het vragen? Heere, geef dat ik vanavond, zoals ik gezongen heb, de ogen van mijn hart tot u mag opheffen. Waarom? Om te zien wat? De heerlijkheid van Christus. En dat is het wonder wat er gebeurt in het leven van Johannes. En hij zegt het zo heerlijk aan het einde van onze tekst. Want wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Al die van de enige geborene Zoon van God de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. De ogen van Johannes zijn opengegaan. Voor de heerlijkheid, voor de dierbaarheid, voor de beminnelijkheid, voor de gepastheid van de zaligmaker. Wanneer is dat gebeurd? Luister maar in het leven van Johannes. Hij vertelt erover. Bij het eerste wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft. En kinderen, welk was het een wonder dat de Heer Jezus voor het eerste deed? Dat weet je toch wel. Dat was het wonder op de bruiloft te Kana. Waar hij water in wijn veranderde. En dan moet je eens opletten wat er staat. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Die discipelen zagen in dat wonder dat daar geschiedde op de bruiloft te Kana, dat deze man niet alleen de zoon van Maria was, vlees geworden in haar baarmoeder, geboren in de stal van Bethlehem, dat hij niet alleen was de zoon van Maria. Maar, en onze kanttekeningen schrijven zo heerlijk, dat is, zij zagen de kracht en de majesteit van zijn goddelijke natuur. En daar heb je nou het geheim van zalig worden. Als je ziet dat hij nou waarlijk middelaar kon worden, omdat hij enerzijds de Zoon van God was en bleef, en hij de menselijke natuur in de maagd Maria heeft aangenomen om zo een middelaar te kunnen zijn die in het vlees zou lijden en sterven, die met zijn dood zou betalen, maar door de goddelijke natuur ondersteund de toren van God tegen de zonde van al de uitverkorenen dragen kon. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren Zoon van God. Maria, zo vraagt de Heer Jezus haar. Ik zeg Maria, ik bedoel Martha. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Gelooft gij dat? En dan roept ze uit, ja, Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die komen zou. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Weet je wie de heerlijkheid van Christus zag? Toen hij daar aan het kruis hing. En toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen hij het hoofd boog en uitriep, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Weet je wie daar in de heerlijkheid van Christus zag? De hoofdman. Deze is waarlijk de Zoon van God. Dan mag je met ogen des geloofs hem aanschouwen, die waarachtig rechtvaardig mens is en tegelijkertijd waarachtig de Zoon Gods, de enige geboren Zoon van God de Vader. Wat wordt dat wonder dan groot? En het vlees, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan mag het geloof zeggen, en dat vlees is tegelijkertijd de Zoon van God, de enige geboren van de Vader. Liefden, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geboren Zoon van God de Vader. Wat een eeuwige liefde van God de Vader. Om zijn enige geboren Zoon, zijn schoot- en troetelkind, waarin hij zich dagelijks vermaakte om die mens te laten worden. Vlees en bloed om hem tot zonde te maken voor de zondaren. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij heeft al de Zonen Gods de volle straf over de zonde gedragen. En hij heeft met zijn dierbaar bloed verzoening aangebracht. Heb je de heerlijkheid van hem mogen zien? De Heer Jezus, hij vraagt het aan zijn discipelen. Allereerst, wat zeggen de mensen dat ik ben? En dan zijn er allerlei opvattingen over de Heer Jezus. Maar dan komt die persoonlijke vraag. Maar wie zegt gij dat ik ben? En als de Heer Jezus dat nou aan u vraagt, als hij het nou vanavond aan jou vraagt, wat denkt u van de Christus? Wat is dan je antwoord? Mag je dan zeggen, ja, Heere, ik heb uw heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren Zoon van God. Ik heb u vanavond mogen zien met ogen des geloofs dat u neerkwam als de Zoon van God. Dat u indaalde in de baarmoeder van Maria. Omdat ik in zonde en ontvangen en geboren ben. Omdat ik onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Omdat ik daar ontvangen ben. Wilde u daar nederdalen. O, wat heb ik u nodig, Heer Jezus Christus. U hebt onder ons gewoond. Wat een wonder, Heere, dat u de deur van mijn hart hebt geopend. En dat u ingekomen bent om die beestenstal te reinigen. Om mij met u te verzoenen. Om vrede voor mij aan te brengen. Ik heb uw heerlijkheid gezien. Heb je hem gezien, geliefde gemeente? En waar eindigt hij dan mee? Als je de Heer Jezus mag zien, dan zie je hem. Vol van genade en vol van waarheid. En wat betekent dat? Wel, geliefde gemeente, u, jij, die door genade de Heere vrezen mag, hoor je wat hij zegt? Hij is vol van genade. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is een fontein van genade. Hij is een fontein die geopend is voor de zonde en de ongerechtigheden van zijn kinderen. En een fontein, dat wil zeggen, die is er altijd en die geeft altijd water. En zo is Christus die bloedfontein, waarin u zich, kind van God, elke dag nog mag laten wassen en reinigen door dat dierbaar bloed. Zoals ook de Heer Jezus Petrus onderwees, om nou dagelijks gereinigd te worden. Zo is hij die bloedfontein, vol van genade. Dat is het heerlijke, kind van God. Zul je dat nooit vergeten vanavond? Hij is vol van genade. Om nou steeds weer de toevlucht te nemen, met al je zonden, overtredingen, ongeloof, om dan steeds tot hem te gaan, omdat je weten mag dat de heerlijkheid van Christus is, dat hij vol van genade is. En weet je wie dat zo heerlijk beleefd heeft, dat hij vol van genade is? Moet je eens luisteren. En als je het niet gelezen hebt, moet je het zeker gaan lezen. De levensbeschrijving van John Bunyan. En die heeft zo'n prachtige titel. Weet je het nog? Wat is de titel van zijn levensbeschrijving? En ik hoop dat je het zo persoonlijk mag nazeggen. Genade. Overvloeiende. Voor de grootste der zondaren. Dat is het. Vol van genade. Dat is hij. Voor een arme zondaar. Nou kan u nog zalig worden. Dat is toch een wonder. Vol van genade. Een volheid van genade. Voor de grootste der zondaren. Zul je het nooit vergeten. Dat Gods lieve geest het vanavond aan je hart toepast. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geboren zoon van de Vader. Vol van genade, overvloeiend voor de grootste der zondaren. Dan gaat je hart zingen met de dichter, we hebben het gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Maar tenslotte, hij is vol van waarheid. Wat betekent dat? Wel, zo zeggen onze kanttekeningen zo heerlijk. Hij is vol van waarheid. Dat wil zeggen dat hij is de vervulling van al de beloften. Om het maar eens heel eenvoudig te zeggen. Al de beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Heel het Oude Testament is zwanger van de belofte van de komende Christus. Hij is de waarheid. Hij is de vervulling. Hij is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. En in de tweede plaats is hij ook de waarheid zelf. De betrouwbare, vol van waarheid. Je kunt op niemand aan, ook op deze dominee niet. Maar er is één volmaakt betrouwbaar, volmaakt waarheid. En dat is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan zingt de dichter ook, ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. En dat is de troost voor al Gods kinderen. Dat hij vol van waarheid is. Dat betekent in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Waarom? Omdat hij waarheid is. En hij een God is die niet liegen kan. En als hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken witter dan de wol. Dat is de waarachtigheid van God de Zoon. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En op die beloften staat de kerk des Heren. Koop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is het enigste houvast in leven en sterven. Dat God in zijn lieve zoon vol van waarheid is. Want, geliefde gemeente, mag ik ten slotte dan die vraag stellen. Calvijn zegt dat je je elke dag moet oefenen in sterven. Zullen we dat nou vanavond eens doen? Oefenen in ons sterven. Want de dood wendt ieder uur. U weet niet of u morgen nog leven zult. Zullen we oefenen in sterven? Stelt u zich eens voor dat u nu moet sterven. Dat jij moet sterven. Zo plotseling. In Damwoude zijn er twee mensen in de gemeente een dag na elkaar gestorven. De ene kreeg in de wachtkamer van het ziekenhuis een hartaanval en stierf ter plaatse. De ander kreeg een herseninfarct en stierf voor haar bed. Het kan zo eeuwigheid worden. Als het nou eeuwigheid voor u wordt vanavond, wat is dan de grond waarop u sterven gaat? Kind van God, als je nou moet sterven, wat is dan de grond waarop je gaat sterven? Ga je op je sterfbed dan zeggen tegen de Heere, kijk Heere, dit is er in mijn leven allemaal gebeurd. Dit heb ik allemaal meegemaakt. Toen heb ik dat psalmversje gezongen. Toen hebt u mij enige verlichting gegeven. Toen zag ik mijn zonden. Gaat u al die bevindingen aan God voorhouden? En is dat de grond waarop u gaat sterven? Dan hoeft de duivel maar één ding te zeggen. Het was allemaal inbeelding. En dan, wat hou je dan over? Maar het is duidelijk maken. Met een voorbeeld van Bunyan. Als hij beschrijft hoe christen door de doodsjordaan moet gaan. Dan gaan de golven hoog. En dan denkt christen, het wordt toch nog omkomen. En wat doet hoop dan? Wat doet dan hoop in zijn ziel? Zegt hij dan, ja maar moet eens luisteren christen. Je bent toch in het huis uitlegger geweest. Je weet toch van de strijd met Apollyon. Je bent toch verlost uit het kasteel wanhoop. Gaat hij daarmee, christen, het hoofd boven water houden? Nee. Maar waar wijst hij dan op? Wel op de waarachtigheid van Gods beloften. En dat zijn de stenen waardoor hij door de doodsjordaan wandelen mag. Steunend op de waarachtigheid van Gods beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan mag hij het weten. Uw zonden zijn u vergeven. Omdat ik het tot u gezegd heb. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. En dan mag je liggend in de armen van Christus. Steunend op die waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade. En vol van waarheid. En geliefde gemeenten. Dan kun je sterven. Want uw verzoenend bloed is het rustpunt van mijn ziel. Dan kun je sterven wanneer je weet. En het vlees, het woord is vlees geworden. Ook voor mij. En het woord heeft ook in mijn hart gewoond. En ik heb hebt zijn heerlijkheid aanschouwd. Een liefde gemeente. God geven. Door zijn heilige geest. Dat je vanavond. Voor het eerst. Op bij vernieuwing. Dit woord van Johannes. Na mag zeggen. Het vlees. Is ook voor mij. Woning. Ook in mijn hart. Zijn heerlijkheid heb ik mogen zien. Amen. Eindigen met gebed. Heere, geef toch door uw lieve geest dat wij hem hebben mogen aanschouwen. Dat we toch met ogen des geloofs hem hebben mogen zien. Die toch getrouw is. Die toch zijn woord waar maakt. Heere, geef toch dat uw kinderen het Johannes hebben vanavond na mogen zeggen. Heere, geef het toch. Als wij dat niet kennen. Geef ons toch geopende ogen. Geef toch dat wij mogen zien van onszelf af. En leren mogen zien op hem het lam. Zie het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Heere, open onze ogen, onze blinde zielsogen, opdat we zien mogen. En geef uw kerk dat ze al meer zien mogen, dat het waar mag worden. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Schenk het uit genade. Tot de roem van uw naam die heerlijk is. En tot zaligheid van zondaren. En tot vreugde van uw kerk. En dank dat u ons nog een stem gaf om te spreken. Wat bent u goed, Heere. Het was alles, alles onverdiend. Het was alleen genade. En u bent vol van genade. Wat hebt u dat bewezen? U bent vol van waarheid. En daarom kan uw kerk sterven op uw woord, waarop gij hen verwachting hebt gegeven. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan mag de kerk zingen. En mag ze in hem eindigen, die vol van goedheid is en vol van waarheid gelooft, zij die God met diepst ontzag. Liefde en gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.